Openbaring, hoofdstuk 6, vers 1 tot 17. Daar schrijft Johannes: en ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit. En aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: een maat tarwe voor een penning, en drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard. En die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over een vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u niet ons bloed aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten. Totdat ook het aantal van hun mededienstknecht en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een haren zak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de overste over duizend, de machtige en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grot en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen: val op ons, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken, en wie kan dan staande blijven? Tot zover deze indrukwekkende woorden uit Openbaring hoofdstuk 6. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Het sleutelwoord in Openbaring hoofdstuk 4 is het woord troon. En in dit hoofdstuk zijn wij ontdekt aan de troon en aan hem die op de troon van hemel en aarde regeert. Namelijk de driemaal heilige en de drie enige God. Voordat de feitelijke onthulling van de hemel en aarde plaatsvindt, worden wij ontdekt aan Gods soevereine almacht. En vervolgens hoorden wij hoe de seraf onafgebroken dag en nacht heilig, heilig, heilig belijden: Heere God almachtig, die is en die was en die komt. Het sleutelwoord in Openbaring 5 is het woord boekrol. Boekrol. En de centrale vraag in dit vijfde hoofdstuk is: wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? In hemel en op aarde wordt niemand gevonden behalve één. Namelijk het lam dat geslacht is. Hij is het waard de boekrol te openen en haar zegels te verbreken. En vervolgens lezen wij dat hemel en aarde het lam loven en prijzen. Het lam is het waard om de kracht te ontvangen, rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. Het is opmerkelijk te noemen, gemeente, dat in Openbaring 4 en 5 zoveel lofprijzing voorkomt. Toch, het zou ons eigenlijk niet moeten verwonderen, immers daartoe heeft de Heere de hemel en de aarde geschapen als etalage van zijn eer en heerlijkheid. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen. Nu, zoals de huidige hemel en aarde tot zijn eer en heerlijkheid geschapen zijn, zo is ook het einde van de tegenwoordige hemel en aarde tot zijn eer en heerlijkheid. De grote dag van Gods toorn over de zonde. De wraak van het lam over alle leugen, over alle bedrog, wreedheid, onrecht, goddeloosheid en immoraliteit. Dat oordeel is tot eer van onze drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Weet je, het einddoel van de schepping en van de tijd is het moment dat de Heere God alles in allen zal zijn. Alles in allen. U bent het waard, Heere, te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de kracht. Want u hebt alle dingen geschapen en door uw wil bestaan zij en zijn zij geschapen. Alles, gemeente, alles tot zijn eer en heerlijkheid. Nu, om dat einddoel te bereiken, moet er eens en voor altijd afgerekend worden met de zonde en de dood, met de Satan en zijn handlangers, met alle die de leugen liefhebben en doen, met alle die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. De heiligheid en de rechtvaardigheid van de Heere God eist het oordeel over alle goddeloosheid en onrecht en immoraliteit, duisternis en demonie. Het hoe en het wanneer lezen wij in een boekrol. Nadat de oordelen zijn voltrokken, zal het koninkrijk van Jezus Christus gevestigd worden. Een koninkrijk van recht, gerechtigheid en vrede. En ons hart bidt: uw koninkrijk komen. Uw koninkrijk komen. Het is een koninkrijk wat niet door mensen gesticht zal worden. Nee, de ijver van de Heere van de legermachten, hij zal het doen. Nogmaals, het hoe, het wanneer lezen wij in een boekrol. Naarmate de dag van de wederkomst van de Heer Jezus nadert, en als je stil bent, kun je in de verte zijn voetstappen horen, gaat Gods vijand, de duivel, rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. De wereld met haar heerlijkheid is in de macht van Satan gegeven, Lucas 4, vers 6. De wereld is het domein van de boze. En nu de wereldgeschiedenis zich naar haar einde spoedt, voelt het Satan zich in het nauw gedreven. Hij weet dat hem niet veel tijd meer rest, dat zijn einde nabij is. En al brutaler worden zijn pogingen om het evangelie van Gods genade in discrediet te brengen. Om het te bespotten, om christenen, de kinderen Gods, af te schilderen als een stel idioten die geïsoleerd moeten worden. Ja, de wereld rebelleert tegen de Heere. De wereld lastert de naam van de Heere en zijn instellingen. En het is te verwachten dat deze vijandschap alleen maar zal toenemen. Maar tegelijkertijd, broeders en zusters, treedt de Heere zelf in het strijdperk. En hij brengt zijn oordelen over de aarde. Waarom? Om een opstandige mensheid die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, om die greep van Satan en de zonde te verbreken. Nogmaals, uiteindelijk zal de Heer Jezus terugkomen om zijn koninkrijk te stichten. Gemeente, wanneer de Heere God zijn oordelen over aarde brengt, wanneer de grote dag van zijn toorn is aangebroken, dan hoop ik daar niet bij te zijn. De grote dag van Gods toorn over mijn zonde is verleden tijd. 2000 jaar geleden heeft de Heere Jezus Gods toorn over mijn zonde in zijn lichaam op het kruis gebracht. In zoverre ik de Heilige Schrift versta, worden alle ware kinderen van God bewaard voor de uren der verzoeking die over de hele wereld komen gaat. Paulus schrijft aan de Thessalonicenzen dat zij zich van de afgoden tot God bekeerd hebben om de levende en waarachtige God te dienen en zijn Zoon uit de hemelen te verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus, die ons verlost van de komende toorn. Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Heere Jezus Christus. De gelovigen in Christus zullen mijnziens, evenals Noach en Lot, voordat de toorn van God wordt uitgestort, door de Heere worden opgenomen. Dat is iets wat je veel of regelmatig in de schrift ziet gebeuren. En als je dan denkt, hoe moet dat dan gebeuren? Wat stel je daarbij voor? Dan kun je denken aan wat er met Henoch is gebeurd. En met Elia, sterker nog, je kunt denken aan de hemelvaart van de Heere Jezus Christus. De oordelen die in de Openbaring worden beschreven, komen niet, mijnziens, niet over Gods kinderen, maar over alle die het evangelie van Gods genade hebben weerstaan. Nu, de Heer Jezus noemt deze tijd de grote verdrukking. Hij zegt in Matteüs 24, er zal een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is vanaf het begin van de wereld tot nu toe, en zoals er ook nooit meer zijn zal. Broeders en zusters, dat heeft geen betrekking op wat er in 70 na Christus is gebeurd, de verwoesting van Jeruzalem. En alles wat er daarna gebeurd is. Want alles wat er toen gebeurd is, valt feitelijk in het niet bij wat alleen al in 40, 45 is gebeurd. En dan spreken we nog niet over wat er 1914, 1918 is gebeurd. De Eerste Wereldoorlog. De profeet Daniël zegt, het zal een benauwde tijd zijn zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest. Met andere woorden, de grote catastrofen uit de wereldgeschiedenis vallen in het niet bij de oordelen die komen gaan en door de Heer Jezus genoemd worden de grote verdrukking. De profeet Zefanja zegt over deze dag, de grote dag van de Heer is nabij. Hij is nabij, nadert zeer snel. Hoor, de dag van de Heer. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbolgenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. De profeet Jesaja spreekt over deze dag als de dag van de wraak van onze God. Zie uw God. De wraak zal komen. De vergelding van God. Jesaja 25 vers 2 en 61 vers 2. En dat is precies wat we hier in Openbaring 6 vers 17 lezen. De grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan staande blijven? Er is in de geschiedenis niets te vergelijken met wat ons hier in Openbaring 6 wordt verteld en waar ook Matteüs 24 bij aansluit. En wij geloven dat dit alles nog in de toekomst moet plaatsvinden. En daarbij moet je weten dat zowel de zeven zegel, de zeven bazuin en de zeven schaaloordelen gelijktijdig zullen eindigen. Het is niet zo dat het ene einde oordeel ten einde komt, waarna het volgende oordeel begint. Nee, het is veel meer tegenovergesteld of anders. Deze oordelen, het ene oordeel, stapelt zich op het andere oordeel en al die deze drie series van zeven oordelen zullen gezamenlijk tot een einde komen. Het begint eigenlijk, het begin van de oordelen, dan wordt Gods wraak, Gods toorn nog wat ingehouden. Maar naarmate je het Bijbelboek Openbaring verder volgt, zie je dat de intensiteit van de oordelen toeneemt. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Het is onthutsend. Het is moeilijk en het valt me zwaar. De profeten spreken over een last van de Heer. Ik zal u zeggen, ik ervaar deze prediking en deze serie vanaf dit moment als een last. Als iets wat zwaar weegt. Waar je onder gezucht en waar je onder gebukt gaat. Want het is moeilijk wat we lezen. Er worden over verschrikkelijke oordelen gesproken. Nou, laat je niet ontgaan dat de Heer Jezus deze oordelen activeert. Het gaat in de Openbaring niet om de toorn van de boze. Het gaat om de toorn en de oordelen van het Lam. Het Lam dat waard is de boekrol te openen en haar zegels te verbreken. En met dat hij de boekrol opent, activeert hij de oordelen. Verschrikkelijke oordelen. Die aan zijn wederkomst voorafgaan. Ik ga nu iets zeggen wat ik in de komende weken vaker ga zeggen. Maar de oordelen van het Oude Testament, hoe verschrikkelijk ook, vallen in het niet bij de oordelen van het Nieuwe Testament, het laatste boek van het Nieuwe Testament, de Openbaring. Mensen zeggen wel eens, de God van het Oude Testament is een vredegod. De God van het Nieuwe Testament is een liefdevolle God. De God van Oude en Nieuwe Testament is één en dezelfde God, geloven wij. En ook in het Nieuwe Testament, in de Openbaring, zien we de oordelen van de Heere God zoals ze in het Oude Testament niet voorkomen. Nou, tot zover deze lange inleiding. Laten we beginnen met het eerste zegel. We lezen in Openbaring 6, vers 1 en 2. En ik zag hoe het Lam het eerste van de zegels opende. En ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: kom en zie. En ik zag en zie een wit paard. En hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven. En hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Nu, naar mijn overtuiging is die oproep kom niet gericht aan Johannes, maar aan het paard en zijn ruiter. Op hetzelfde moment dat dit paard en deze ruiter op het wereldtoneel verschijnen, is de mensheid op weg naar het einde. Het einde dat tevens het begin is van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. We lezen over een wit paard, een ruiter, een boog en een kroon. En deze ruiter gaat uit, overwinnend en om te overwinnen. De vraag is nu natuurlijk, wie is deze ruiter? U zegt, als u een herziende statenvertaling heeft, dat is nogal Wieders. Hij staat met hoofdletters geschreven, dat is de Heer Jezus Christus. Nou, broeders en zusters, er worden in het Grieks en het Hebreeuws geen hoofdletters gebruikt. Dit is eigenlijk al een beetje bijbeluitleg van de vertalers. Het is niet de Heer Jezus Christus. Ook ik weet dat de Heer Jezus in Openbaring 19 verschijnt op een wit paard. En toch gaat het hier in Romeinen 6 om een andere ruiter. Laat me op een paar verschillen mogen wijzen. De ruiter in Openbaring 6 draagt een Stefanos, een overwinnaarskroon, terwijl de Heer Jezus in Openbaring 19 een diadeem draagt. Vele kronen of een heersenskroon. Er is een duidelijk verschil in kronen. Ten tweede, de ruiter in Openbaring 6 draagt een boog als wapen, terwijl de Heer Jezus in Openbaring 19 een scherpe zwaard draagt, waarmee hij de heidenen zal oordelen. Dat scherpe zwaard is natuurlijk het symbool van Gods woord. De ruiter in Openbaring 6 verschijnt aan het begin van de grote verdrukking. De Heer Jezus daarentegen verschijnt aan het einde van de oordelen, de grote verdrukking. Als vierde punt, de boekrol staat vol met oordelen. Het heeft geen zin wanneer de Heer Jezus eerst zou komen om te overwinnen en om te overwinnen. En dat daarna nog oorlogen en honger en rampen zouden komen. De chronologie van deze boekrol eist iemand anders dan de Heer Jezus Christus. Daarbij in Openbaring 6 opent de Heer Jezus, het lam, het zegel. Het is niet aannemelijk dat hij dan ook de inhoud van het zegel is. We hebben hier mijn ziens niet met de persoon van onze Heer Jezus van doen. Nou, als het niet Christus is, wie is hij dan wel? Die uittrekt overwinnende en om te overwinnen. Dat hij een overwinnaar is, dat blijkt uit het witte paard van een generaal die een slag had gewonnen, paradeerde op een wit paard door de straten van Rome. Ook het dragen van een boog is een teken van overwinning. En ook die Stefanos, die kroon die hij draagt, is een overwinnaarskroon. Het is een zegevierende, machtige leider. Wereldleider. Machthebber. Broeders en zusters, mijn ziens is hij Satans imitatie Christus. Hij heeft inderdaad wat van weg, maar hij is het niet. Hij is de antichrist, die door de apostel Paulus de mens van de wetteloosheid wordt genoemd, de zoon van het verderf, de tegenstander. Hij is de satanische imitatie, tegenhanger van de Heer Jezus. Nu moet je weten dat Satan niets, maar dan ook werkelijk niets van zichzelf heeft. Alles wat hij doet is een imitatie van het echte. Hij bedient zich hier van een namaak Christus. Hij lijkt als twee druppels water op hem, maar hij is het niet. Hij zelf doet zich voor als God, terwijl hij een geschapen wezen is. Maarten Luther heeft het al gezegd. Hij is de aap van God. Hij heeft niets van zichzelf. Hij is niet origineel. Maar toch, hij zal de wereld weten te overtuigen dat hij de zo gewenste wereldvrede kan brengen, dat hij het conflict in het Midden-Oosten kan oplossen en hij wordt de held van de eindtijd. In een overtreffende trap is zijn leus I can. I can. Hij heeft een mond vol grootspraak. In Daniel 7 vers 8 is hij de kleine hoorn die ten koste van andere wereldleiders de wereldheerschappij naar zich toetrekt. In Daniel 9, 26 is hij de vorst die komen gaat. In Openbaring 13 is hij het beest uit de zee. In al deze teksten gaat het om één en dezelfde persoon, namelijk de antichrist. En hij zal uittrekken, overwinnende en om te overwinnen. Is het niet opmerkelijk dat hij, hoewel hij uitgaat om te overwinnen, dat hij geen zwaard heeft? Er wordt geen oorlog door hem gevoerd, dat lees je straks. Maar niet in dit zegel. Hij zal overwinnen, maar niet door oorlogvoering. Nee, hij zal de ene na de andere overwinning op zijn naam zetten door diplomatiek overleg. Door overal akkoorden te sluiten. Met dat gevolg dat de mensheid hem zal vereren als vredevorst. De mensheid en delen van de afvallige kerk zal compleet met hem weglopen. Hij zal bejubeld en vereerd worden. Honderdduizenden zullen naar hem toegaan om te luisteren en hem vereren. De hele wereld komt onder zijn bekoring. En ook met Israël zal hij tot een akkoord komen en een vorm van samenwerking aangaan. En eindelijk heeft hij het voor elkaar om vrede te krijgen in het Midden-Oosten. Hij heeft het conflict opgelost. Hij is de middelaar. Hij is de vredevorst, ja, van Satan. Maar deze zogenaamde vrede is een vrede zonder God. En een vrede zonder God is geen vrede. Het is een namaakvrede. En dat is geen lang leven beschoren. De Bijbel zegt, want wanneer zij zullen zeggen, er is vrede, er is veiligheid, dan zal onverwacht, een onverwacht verderven overkomen. Zoals de barensweeë een zwangere vrouw. En zij zullen het beslist niet ontvluchten. Nou, tot zover het eerste zegel, de verschijning van de antichrist op het wereldtoneel. Tweede zegel, Bij het openen van het tweede zegel breekt er een wereldoorlog uit. Lees maar mee, vers 3. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen, kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit en aan hem die erop zat, werd met macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen. En te maken dat men elkaar zou afslachten en, het symbool van de oorlog, hem werd een groot zwaard gegeven. De antichrist had geen zwaard, een boog. Maar hier gaat het om oorlog. Een wereldoorlog die zijn weerga niet kent. Dus de schijnvrede van het eerste zegel is geen lang leven beschoren. De antichrist kan de oppositie niet langer het zwijgen opleggen. Het genoemde rode paard en grote zwaard staan voor een bloedige oorlog. Hij zal de schijnvrede, de antichrist, niet kunnen bewaren. Weet je, er is een opvallende parallel tussen Matteüs 24 en Openbaring 6. De Heer Jezus zegt in Matteüs 24, er zullen velen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben de Christus. En zij zullen velen misleiden. Nou, dat heeft een sterke gelijkenis met de ruiter op het witte paard. En vervolgens zegt de heiland, Matteüs 24, 6. U zult horen van oorlogen, geruchten van oorlogen. Pas op, word niet verschrikt, want al die dingen moeten gebeuren. Maar het is nog niet het einde. De schijnvrede van de antichrist wordt gevolgd door oorlogen, geruchten van oorlogen. Een wereld die gist van de onrust. De ruiter op het rode paard krijgt de macht de vrede van de aarde weg te nemen. En daarbij reikt zijn macht zo ver dat hij de mensen tegen elkaar opzet om elkaar af te slachten. Een verschrikkelijk oordeel. Maar tot zover het tweede zegel. De vrede wordt van de aarde weggenomen. Met het openen van het derde zegel verschijnt er een zwart paard en breekt er een wereldwijde hongersnood uit. En dat is in feite het gevolg ook van de oorlog. Lees maar mee, vers 5. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard. En hij die erop zat, had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen, een maat tarwe voor een penning, drie maten gerst voor een penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. Nu, oorlogen brengen honger met zich mee. Zwart hier is de kleur van honger. Er wordt getreurd, er wordt gejammerd over het gebrek aan voedsel. Het is in Jeremia 14 dat de Heer met betrekking tot de grote droogte zegt, Juda treurt, zijn poorten verkommeren, ze liggen in het zwart gehuld ter aarde en gejammer van Jeruzalem stijgt omhoog. In de Klaagliederen 5 zegt dezelfde profeet, onze huid is zwart als een oven vanwege het woeden van de honger. Zwart. Honger. Weet je, in oorlogstijd worden de gewassen op het land geroofd of vernield of in de brand gestoken. Machines worden verwoest. De levensmiddelen worden onbetaalbaar. Met andere woorden, een wereldwijde hongersnood als nooit tevoren zal de aarde teisteren. De prijs van de meest noodzakelijke levensmiddelen, tarwe en gerst, stijgen tot ongekende hoogte. Daar wijst ook de weegschaal op. Alles wordt mondjesmaat afgewogen. Levensmiddelen, de prijzen stijgen tot exorbitante hoogte. De normale prijs voor tarwe was in de tijd van de Bijbel 7-8 maten voor een schelling. Nu krijg je er nog maar 1 voor. Net genoeg om een dag van te leven. En als je gezinnen hebt, moet je gerst kopen. Gerst, dat is het goedkopere voedsel wat ook als diervoedsel diende. Echter, wat opvallend is, dat de olie en de wijn onaangetast blijven. Olie en wijn staan in zekere zin voor rijkdom en overvloed. Voor welvaart. Met andere woorden, alleen de upper ten, de bovenlaag van de bevolking, de allerrijkste, kunnen de dans nog ontspringen. Ze hebben voldoende middelen om het nog even uit te zingen. Maar Jan met de pet, het gewone volk, moet honger lijden. Broeders en zusters, wij zien die ruiter op het zwarte paard komen. Er is genoeg voedsel op de wereld, maar de arme landen hebben eenvoudig niet het geld om het blijvend te kunnen kopen. Ik wil niet speculeren, en dan zal u zeggen, dat moet je dan ook niet doen. Maar wij zien vandaag de mogelijkheid van deze dingen. Er is een derde wereld, ook wel het verloren continent genoemd, waar diepe, diepe armoede heerst. De bevolking van deze landen komen met honderden, soms met duizenden op gammele bootjes over de Middellandse Zee naar het rijke Westen. Wanneer ik mij in hun situatie verplaats, ik kan ze geen ongelijk geven. De honger in Openbaring 6 zal niet beperkt blijven tot de derde wereld. Maar de hele wereld zal te maken krijgen met tekorten, gebrek en honger. En in Matteüs 24 zien we opnieuw die parallel. Na de antichrist en de oorlogen, zegt de Heer Jezus, het ene volk zal tegen het andere volk opstaan. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen. Het ziet er naar uit dat we in Openbaring 6 hetzelfde lezen als waar de Heer Jezus het over had in Matteüs 24. Tot zover het derde zegel, dat spreekt van wereldwijde hongersnoden. Het vierde zegel. Bij de opening van het vierde zegel, gemeente, grijpt de dood zonder aanzien des persoons ongenadig om zich heen. De oordelen die de Heere vroeger over zijn volk bracht als tuchtiging, komen nu over heel de aarde. Lees maar mee, vers 7. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen, kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard. En die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. Nou, we hebben tot nu toe gezien een wit, rood en zwart paard. Het vierde paal is vaal, grauw, bleekgroen. Het heeft een lijkkleur. En dit paard boezemt de hele wereldbevolking angst in. Dit vale paard staat voor de dood en zijn knechtje, het dodenrijk. De dood, dood. En vervolgens worden die doden in het dodenrijk opgeborgen. De ruiter op het vale paard zal een vierde deel van de wereldbevolking doden. Nu, de wereldbevolking telt op dit moment meer dan 7 miljard mensen. Dat betekent, let u goed op, dat er 1,75 miljard mensen gedood worden door de ruiter op het vale paard. 1 miljard 75 miljoen mensen. Dat is een verdrukking zoals de wereld die nog niet heeft meegemaakt. De Tweede Wereldoorlog heeft aan meer dan 55 miljoen mensen het leven gekost. Het is haast ondenkbaar dat 1,75 miljard mensen ten gevolge van het vale paard om het leven zullen komen. En toch zal dit in het laatste der dagen gebeuren. Het zal de ergste verwoesting zijn, de ergste slachting van mensen sinds de zondvloed. In vers 8 lezen wij hoe deze 1,75 miljard mensen om het leven zullen komen. Er staat door het zwaard, de honger, de dood. Het hier gebruikte woord kan ook vertaald worden met plaag of ziekten. En door de wilde dieren van de aarde. We kunnen ons daar moeilijk een voorstelling van maken. Maar we hebben allemaal wel gehoord over een bacteriële of biologische oorlogvoering. Is het niet interessant dat de Heer Jezus precies datzelfde gezegd heeft in Matteüs 24. Het ene volk zal opstaan tegen het andere. Het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten. Precies zoals we hier in de Openbaring lezen. Door de opening van het vierde zegel komt een vierde deel van de wereldbevolking om het leven. Let u goed op. Wie activeert dit oordeel? Wie veroorzaakt dit oordeel? Het is het lam. Het lam dat geslacht is. Je kunt hem vandaag leren kennen. Dat lam. Als je redder. Als je zondeverlosser. Maar als je hem afwijst, zul je hem ontmoeten als je rechter. En hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid. Het vijfde zegel. In vers 9, lees over het vijfde zegel. Het toneel wat we hier voor ons hebben is hoogst merkwaardig. De seraf zwijgen, er volgt eigenlijk geen nieuw oordeel. En toch is er iets verschrikkelijks gebeurd. Vele kinderen van God zijn tijdens de grote verdrukking door de antichrist gedood. Lees maar mee, vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat zij hadden. En zij riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? Nu, bij de opening van het vijfde zegel is onze aandacht niet langer op de aarde, maar op de hemel gericht. De zielen onder het altaar. En zij vragen om recht, om wraak, om vergelding. Dit roept het beeld van de wraakpsalmen op. Het is iets uit het Oude Testament bijna. Wie zijn deze heiligen onder het altaar? Nu, als de gemeente voor de grote verdrukking wordt opgenomen, dan gaat het hier niet om de gemeente van de Heer Jezus Christus. Nou, als het hier niet om de gemeente van Christus gaat, wie zijn deze zielen dan? Antwoord, let goed op. Het zijn de mensen die na de opname van de gemeente, tijdens de grote verdrukking, tot geloof zullen komen. Het zijn de gelovigen, de kinderen Gods, uit de grote verdrukking. Reken maar dat na de opname van de gemeente er velen zullen zijn die hun Bijbeltje gaan lezen. En daarbij zal ook het getuigenis van de twee getuigen uit Openbaring 11 niet zonder vrucht blijven. Sterker nog, er zal tijdens de grote verdrukking, en dat is heerlijk om te zeggen, ik loop een beetje vooruit op wat ik de komende weken ga vertellen, maar er zal tijdens de grote verdrukking een schare tot geloof komen, een mensenmenigte die niemand kan tellen. Een groot genadewerk van God tijdens de grote verdrukking. Maar velen die dan tot geloof komen, zullen omwille van hun geloofsverbondenheid met Christus en een christelijk getuigenis de dood vinden. De profeet Daniël zegt dat de antichrist de heilige van de Allerhoogste te gronde zal richten. En opnieuw zien wij die parallel in Matteüs 24. De Heer Jezus zegt daar: zij zullen u overleveren aan verdrukking en u doden. En u zult door alle volken gehaat worden omwille van mijn naam. En Johannes ziet hun zielen onder het altaar. Nu, in het Oude Testament was het bloed van de offers onder het altaar. Dat werd onder het altaar uitgegoten. Waarschijnlijk dat deze mensen hun leven geofferd hebben voor de naam van de Heer Jezus. Het is opvallend, en ook denk ik in tegenspraak met het onderwijs van het Nieuwe Testament, dat zij om wraak en vergelding vragen. Zij vraagt: tot hoe lang oordeelt en wreekt u ons bloed niet? Zo'n houding past jou en mij niet in de genadebedeling. Wat riep Stefanus? Heere, reken hun deze zonde niet toe. Een echo van de woorden van de Heer Jezus Christus. Ze weten niet wat ze doen. Dat maakt nog eens te meer duidelijk dat het hier gaat om de tijd na de kerk, na de genadebedeling. Deze gelovigen staan voor de oordeelstroon en vragen om wraak. En het antwoord wordt hen in vers 11 gegeven. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Nou, vraag me niet hoe zielen, die geen lichaam hebben, een wit gewaad kunnen dragen. Dus dan heb je geen lichaam en een gewaad waar geen lichaam in zit. Beetje spooky. Dus broeders en zusters, laten we onze fantasie niet de vrije loop laten. We weten het niet, maar dat witte gewaad is een teken van hun rechtvaardiging door het geloof in de Heer Jezus Christus. Het is een teken van hun rechtvaardiging, wat we ook gelezen hebben bij de zeven gemeenten. Vers 11. En er werd tot hen gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn. Aan deze martelaars wordt gezegd dat ze nog even moeten wachten, totdat het volle wraakoordeel werkelijkheid wordt. Er is een totdat. Nogmaals, er is een ontelbare schare die binnengebracht moet worden. En tot die tijd moeten ze wachten. Daarna zal het volle wraakoordeel zonder terughouden uitgestort worden. Afgaande op deze tekst meen ik te mogen zeggen dat de meeste mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof zullen komen, omwille van hun geloofsverbondenheid met Christus gedood zullen worden. Nou, tot zover de opening van het vijfde zegel, de martelaren uit de grote verdrukking. Nou, het laatste zegel. Het laatste zegel. Het laatste zegel, het zesde, luidt een wereldwijde, alles verwoestende aardbeving in. Grote verwarring, grote radeloosheid op elk van de 5 continenten, wereldwijd. Niemand die aan deze oordeel kan ontkomen. Vers 12, ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een haren zak en de maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vruchten afwerpt als hij door de harde wind wordt geschud. De hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Nou, wat vindt hier allemaal plaats? Allereerst een grote aardbeving. En de zon wordt zwart, een bloedrode maan, sterren van de hemel, denk aan meteorieten. De hemel wijkt terug, bergen en eilanden worden van hun plaats gerukt. En de hemel en de aarde veranderen compleet van aanzien. Broeders en zusters, als zon, maan en sterren geen dienst meer doen, vervalt het werk van de vierde scheppingsdag. Als berg, aarde en eiland van hun plaats worden gerukt, vervalt het werk van de derde scheppingsdag. Als de hemelkoepel terugwijkt als een boekrol die wordt opgerold, vervalt het werk van de tweede scheppingsdag. En als het verschil tussen licht en donker wegvalt, vervalt het werk van de eerste scheppingsdag. De schepper breekt zijn oude schepping af. Deze aardbeving spreekt duidelijke taal. De Heere zegt daarin nu al tot ons, in dit verschrikkelijke oordeel, ik kom eraan, Jezus komt. Jezus komt. Ik kom eraan, zegt de Heere, Jezus komt. Het hemelgordijn schuift opzij om doortocht te verlenen aan de rechter van hemel en aarde. Hoe dit zal gebeuren, we weten het niet. Maar het zal gebeuren. Dat is vast en zeker. Sommige van deze gebeurtenissen zijn door de Heer Jezus voorzegd. Hij zei, er zullen tekenen zijn in zon, maan en sterren, op de aarde, benauwdheid onder de volken, in radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. Het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de wereld en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zullen zij de Zoon des Mensen zien komen in een wolk met grote kracht en heerlijkheid. En je hart roept Maranatha. En je gebed is, Heere, geef een snelle, een rappe vervulling van het profetisch woord. Kom spoedig weer, o Heiland. Zij die de Heer Jezus hoorden spreken, leefden in de verwachting dat deze dingen letterlijk in vervulling zullen gaan. Niemand zal ontkomen, zie je dat? Er wordt gesproken over koningen, grote, oversten, rijke, machtige, slaven, vrije. Elk mens zal getroffen worden door deze ramp. En de mensen zullen proberen zich te verbergen in de rotsen, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken. Tot zover het zesde zegel, de wereldwijde, alles verwoestende aardbeving. Wat is de reactie van de wereld daarop, tot slot? De reactie van de wereldbewoners, vers 16. En zij zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons Verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Ze roepen de bergen aan. Waarom de bergen en de rotsen? O, als grootst denkbare wat hen zou kunnen beschermen. Wat hen zou kunnen onzichtbaar zou kunnen maken. Wat hen onzichtbaar zou kunnen maken voor de ogen van hem die op de troon gezeten is. Bergen, rotsen, verberg ons. Ze worden liever door de bergen en rotsen verpletterd dan dat ze moeten verschijnen voor God. Liever ter plekke levend begraven dan Jezus Christus levend onder ogen komen. Het is opmerkelijk dat zij Gods hand in deze oordelen erkennen. De wereldbevolking weet tegen deze tijd wat er aan de hand is. De wereld is zich ervan bewust tegen deze tijd van wie deze oordelen komen. En ze zeggen, verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Maar een mens kan zich onmogelijk voor de Heere verbergen. De Bijbel zegt, er is geen schepsel onzichtbaar voor hem. Maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Weet je, de natuurlijke mens is vanaf de moederschoot een kind des toorns. En daarbij heeft de mens in en uit zichzelf geen mogelijkheid om aan die toorn te ontkomen. De Heer Jezus zegt, wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Maar wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien. Maar de toorn van God blijft op hem. En onder de toorn roept de mensheid in radeloze angst. Wie kan staande blijven? Wie kan bestaan voor zo'n groot en heilige God? Dat kan alleen wanneer je zonde erkent en beleidt en gelooft dat Christus in jouw plaats en voor jouw zonde gestorven is aan het kruis op Golgotha. Wanneer je voor de vergeving van je zonde in hem gelooft. De Bijbel zegt, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden. Opdat hij de wereld zou veroordelen. Maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft is al veroordeeld. Omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. Vanaf deze plaats mag ik tegen je zeggen, de Heer heeft je lief. Hij wil je zonde vergeven. Hij wil je redden van het komende oordeel. Er is een weg tot verlossing. En de Heer Jezus heeft gezegd, ik ben die weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Wie kan staande blijven? Er is maar één antwoord op deze vraag. Hij die gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En wat vragen de wereldbewoners eigenlijk? Verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit. Verberg ons, vraagt de ongelovige. Weet je, gemeente, als gelovigen in Christus vragen wij om precies het tegenovergestelde. Wij vragen niet, verberg uw aangezicht over ons, voor ons. Wij vragen, doe uw aangezicht over ons lichten. Ja, verhef uw aangezicht over ons. Dat is wat wij bidden als gelovigen in Christus, omdat je in Christus bent en in Christus voor hem mag bestaan. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is ook degene die in onze harten geschenen heeft tot verlichting met de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus. Doe uw aangezicht over ons lichten. Ja, verhef uw aangezicht over ons en geef ons vrede. Amen.